Ethiek moet praktisch zijn of het is geen ethiek. Met dit als motto heeft de Australische filosoof Peter Singer aan de wieg gestaan van de toegepaste ethiek. Wat is het verschil tussen hedonistisch utilisme en voorkeursutilisme? Wat bedoelt Singer met specisme en waarom is dat verkeerd? En waarom is hij een inspiratiebron voor de effective altruism beweging? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Lucas Optebeke, de denker die centraal staat, Singer.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept wel. We hebben een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Naast mij Judith Zwijstra.
Hey Allard, en we zijn bij Jozef, die er vandaag niet is, maar die wel heel aardig zijn woonruimte ter beschikking heeft gesteld. Ze zitten er weer gezellig warmpjes bij, tussen de was die hangt te drogen en koekjes op tafel. Helemaal top.
Huiselijk setting ten top inderdaad. En in deze huiselijk setting ook Lucas Optebeke. Hij studeerde filosofie van het recht in Leiden en vervolgens filosofie in Leuven en Edinburgh. Hij doseerde daarna aan de Radboud Universiteit en momenteel promoveert hij aan de Universiteit van Helsinki op de rechtvaardiging achter het goedmaken van historisch onrecht. En je bent dus nu even in Nederland, Lucas. Mooi dat je er bent.
Ja, leuk. Leuk om hier te zijn.
En mooi dat je over kon komen, vanwege andere plannen al, maar dat het zo wist te combineren, om het te gaan hebben over Peter Singer. Een hedendaags filosoof, geboren in 1946 in Melbourne. Singer studeerde recht, geschiedenis en filosofie. Singer studeerde recht, geschiedenis en filosofie in Melbourne. Hij won met zijn scriptie een beurs om in Oxford te gaan studeren. En hij doseerde vervolgens in Oxford, New York en Melbourne om vervolgens hoogleraar bioethiek aan Princeton University te worden. Zijn bekendste werk is Animal Liberation uit 1975. Een van de belangrijkste bouwstenen voor de dierenrechtenbeweging. En Lucas, was hij nou een van de eerste die dat thematiseerde? Waarom het zo'n bouwsteen geworden is van de dierenrechtenbeweging? Of ja, wist hij toevallig voor de eerste keer daar een groot publiek mee te bereiken? Wat voor plek neemt dat Animal Liberation in?
Ik zou zeggen vooral het laatste. Want het was wel eerder gethematiseerd. Hij is daar ook heel duidelijk over dat hij niet de eerste is die deze dingen, deze gedachten op de agenda zet. Hij noemt bijvoorbeeld het werk Animal Machines van Ruth Harrison, dat in 1965 uitkwam, dat voor hem een sterke inspiratiebron was. En ook veel verder terug noemt hij Jeremy Bentham als een denker die al eigenlijk met dezelfde problematiek worstelde. Maar hij is wel dus de eerste die dat echt op de kaart heeft gezet en echt een heel groot publiek bereikte met zijn ideeën.
Ja, en wat doet hij in dat werk? Hoe gaat hij te werk?
We kunnen het al over het werk hebben. Het boek is heel duidelijk opgebouwd. Dus hij begint eigenlijk met een filosofische onderbouwing. Dat doet hij in het eerste hoofdstuk. Daarna in zijn tweede hoofdstuk geeft hij voorbeelden van dierenmishandeling. In het tweede en derde hoofdstuk, zowel uit de bio-industrie en de dierproevenindustrie. Mm-hmm. En dan in het vierde hoofdstuk vertelt hij eigenlijk wat dan de conclusie is. Wat ons praktisch te doen staat. En hij zet al meteen de toon in het voorwoord. De eerste zin uit het voorwoord is wel interessant om hier te noemen. Hij schrijft, dit boek gaat over de tirannie van menselijke dieren over niet-menselijke dieren. Hm. Dan is het al meteen duidelijk
wat hij gaat doen. Ja.
Want hij zegt dus eigenlijk, er zijn gewoon verschillende varianten van dieren. Werkt hij dat verder uit, de menselijke dieren en niet-menselijke dieren? En onderbouwt hij dat dan vooral biologisch of ook filosofisch?
Zeker ook biologisch. Hij gaat in op de verschillende soorten dieren. En hij rangschikt die op een gegeven moment. Maar het startpunt is wel dat, wat nou de verschillende verschillen ook zijn, alle diersoorten zijn voor hem wel gelijk. En ja, het is interessant om even te kijken naar die onderbouwing, hoe die precies luidt. Hij vertrekt eigenlijk vanuit een hele slimme strategie. In de filosofie, als je iets wil iets aantonen, kan je oftewel een heel nieuw argument bedenken, een heel nieuw principe zelfs verzinnen. Of je kunt een bestaand principe gebruiken en dan laten zien dat jouw standpunt daar eigenlijk al uit volgt. Dat jouw standpunt daarin besloten ligt. En in dit geval gebruikt hij het principe alle mensen zijn gelijk. Dus gewoon het gelijkheidsprincipe. Dat is een heel algemeen aanvaard principe in onze maatschappij. En hij laat zien dat zijn standpunt dat alle dieren gelijk zijn, dus menselijke en niet-menselijke dieren, dat daar eigenlijk al in besloten ligt. En dat doet hij door eerst te laten zien dat dat gelijkheidsprincipe niet gaat om iets feitelijks, om een feitelijke eigenschap, bijvoorbeeld intelligentie of rationaliteit of een rechtvaardigheidsgevoel. En dat het ook niet betekent dat je iedereen identiek hetzelfde moet behandelen. Want ja, hij laat zien dat vrouwen een recht op abortus zouden hebben, wil nog niet zeggen dat mannen een recht op abortus hebben, omdat ze natuurlijk niet biologisch hetzelfde zijn. Wat is dan het gelijkheidsprincipe volgens Singer wel? Het is een moreel ideaal. Het is geen beschrijving van een feitelijke werkelijkheid, maar het is het ideaal van wat hij noemt equal consideration of interests. Dus gelijke waardering van belangen. En dat is voor hem eigenlijk de pilaar waarop hij dan zijn kritiek op dierenmishandeling vestigt.
En je zegt net van hij maakt zegt van er is eigenlijk op rationele grond geen onderscheid te maken tussen verschillende diersoorten, om in zijn manier te spreken aan te houden. Hoe gaat hij daar dan bijvoorbeeld op in? Schets die concrete casussen van, ik wil naar een mens, aap en een mens. En gaat hij zeg maar zo vergelijken en die verschillen opheffen? Of is het een principiëler punt wat hij daaronder heeft liggen?
Het is een principiëler punt. Het is, want wat hij beweert, wat hij betoogt, is dat er heel veel verschillen zijn vast te stellen, maar dat die het er uiteindelijk moreel niet toe doen. Hij zegt, het enige wat er moreel toe doet, is dat wezens bepaalde belangen hebben. Niet alle wezens, daar komen we zo nog over te spreken. Maar bijvoorbeeld apen en mensen hebben allebei er belang bij dat ze geen pijn lijden. En ze hebben er belang bij dat ze een plezierig bestaan leiden. En het is, hij zegt, en daar gebruikt hij een heel belangrijk begrip. Het is speciesistisch om dan onderscheid te maken tussen apen en mensen waar het gaat om het lijden van pijn. Want een aap heeft er net zoveel belang bij om geen pijn te lijden.
Voor alle wezens. We hebben het nu over dieren, maar het gaat niet, dit geldt niet op voor bomen of zo. Of?
Nee, het geldt niet voor bomen. Want de redenering is eigenlijk vrij makkelijk samen te vatten. Hij start vanuit de intuïtie dat pijn slecht is en dat genot of plezier goed is. Dan stelt hij, dieren, niet alle dieren, maar veel dieren hebben sentience, noemt hij dat. Ja, dat kan je denk ik vertalen als bewustzijn. In ieder geval het kunnen ervaren van pijn of plezier. En dan zegt hij dat is op zich nog niet het belangrijkste. Dus dat is op zich gewoon een eigenschap. Het kunnen ervaren van pijn en lijden. Belangrijker is dat een voorwaarde is voor het hebben van belangen voor Singer. Dus plankton, ik neem aan dat even voor het gemak dat plankton geen pijn kunnen ervaren. Singer zou dus ook zeggen dat plankton geen belangen hebben. Ik weet trouwens niet wat meervoud van plankton is.
Lijkt me zo'n algehele categorie. Het plankton. Van, ja. Dat geeft misschien wel aan hoe niet menselijk we erover kunnen denken. Dat, ja.
Dus sentience, dus het kunnen ervaren van pijn en genot, is de voorwaarde voor het hebben van belangen. En het zijn in beginsel alleen die dieren die dat kunnen ervaren, die ook belangen kunnen hebben, die dan gelijkelijk in acht genomen moeten worden.
En sluit hij daarbij aan bij heersende opvattingen uit zijn tijd of zo over? Want het lijkt mij eigenlijk nog best, ik wil zeggen wel, plankton kan geen pijn ervaren zo, maar ik heb geen idee eigenlijk.
Nee.
Maar misschien dat in die tijd daar bepaalde inzichten over waren van hier.
Biologisch gezien.
Ja, precies. Ja,
ja
lijkt me nog niet zo eenvoudig. Maar.
Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat de stand van de biologische wetenschap was in de jaren 70. Ik denk dat de meeste biologen wel in de gaten hadden dat zeker apen, varkens, dat soort dieren natuurlijk pijn kunnen lijden. Ik denk ook wel dat geldt voor tussen aanhalingstekens lagere diersoorten. Dus krabben, kreeften. Maar dat was, het belangrijke is dat dat in de bredere samenleving helemaal niet bekend
was.
Dus.
Nee, en dat, maar goed, dat is dus zijn vertrekpunt. Dus daar bouwt hij zijn idee op.
En vervolgens dus speciesistisch, als in zeg maar een tegenhanger van racistisch, is het speciesistisch.
Ja, exact. Ja, en dat doet hij echt bewust. Hij trekt bewust die parallel met racisme, seksisme. En hij zegt, speciesisme is gewoon een andere soort of een andere manier van ongerechtvaardigd onderscheid maken. Op grond van een eigenschap die er niet toe doet in zijn ogen. Maar hij zegt er wel bij, is seksisme en racisme, dat hebben we inmiddels wel in de gaten dat fout is. Maar speciesisme gebeurt nog aan de lopende band. En mensen hebben niet in de gaten hoe onrechtvaardig dat is. En hij wil dat. Hij is een klokkenluider in die zin. Ja.
En je zet net tussen aanhalingstekens naar het lagere diersoorten. Heeft hij wel een notie over van god, er zit naar verschillende maten van, weet ik van, intelligentie, je noemt het even net de varken en een apen. Zo weet je daar van weten dat die cognitief naar misschien wat meer meemaken dan de plankton. Voor zover wij naar die van onze brakke biologische kennis inschatten. Ziet hij daar dan toch nog wel een soort, plankton misschien wel, weet ik van, maar een mier. Ziet hij daar nog wel een verschil tussen? Of zegt hij van een mier is in die zin net zoveel waard als een mens of als een ding? Of moeten in ieder geval allemaal diezelfde rechtvaardiging krijgen? Of zegt hij dan toch, daar is toch nog wel een verschil tussen? Of vertrekt hij echt naar het zo radicaal zoals je natuurlijk bij speciesistisch doet vermoeden? Van racisme, alle mensen zijn gelijk. Dus ook alle dieren, groot en klein.
Ja, hier maakt hij een heel belangrijk onderscheid tussen twee vragen. De eerste vraag die hij in Animal Liberation centraal stelt is of je dieren mag mishandelen of je ze pijn mag, leed mag aandoen. En hij zegt, die vraag wat dat betreft maakt het niets uit of het een vogel is of een dier of een mens. Het enige wat telt is het vermogen om pijn te lijden. Maar wat die andere vraag betreft, dat is de vraag of je ook levens mag nemen. Dus het doden van een wezen. Hij zegt dat is een veel ingewikkeldere vraag. Want voor die vraag maakt het wel uit of een wezen niet alleen bewust is, maar ook zelfbewust. Ook rationeel is. En die vraag, daar zegt hij wel wat over in Animal Liberation. Maar die werkt hij meer uit in Practical Ethics.
Komen we denk ik straks op. Hoe gaat hij nog verder in Animal Liberation? Met welke praktische vertaalslag komt hij vervolgens?
Dat is interessant. Dus eerst geeft hij heel veel voorbeelden van dierenmishandeling. Die zijn echt schrijnend. Als je dat leest, dan gaan je haren overeind staan. Ik denk ook dat veel van die voorbeelden wel bekend zijn. En inmiddels tenminste. Iedereen heeft wel gehoord over de misstanden uit die industrieën. Maar hij zegt, wat ons te doen staat, ten eerste ten aanzien van die dierproevenindustrie. Hij zegt, het is belangrijk dat wanneer wij dierproeven uitvoeren, dat die wel een direct urgent doel dienen. Dus hij is zeker niet tegen, falikant tegen dierproeven. Hij zegt alleen, ze moeten een direct urgent doel dienen. Er moet een ethisch comité bij komen. Er moeten altijd alternatieve manieren worden verkend. Hij geeft eigenlijk als vuistregel dat je alleen maar moet gaan testen op een dier als je dat ook zou doen op een mens met zware hersenbeschadiging. Dat geeft hij als soort van guideline. Daarmee maakt hij duidelijk dat dieren niet alleen maar gebruiksvoorwerpen zijn, maar dat je ze zoveel mogelijk moet ontzien.
En hoe komt hij bij die guideline uit? Want waarom is dat een goede toetssteen? Vanuit die mensen met hersenbeschadiging, wat maakt dat dan tot het gelijken van een dierproef dier?
Ja, dat is een goede toetssteen, denkt hij. Omdat wij bijna zo geprimed zijn. Wij zijn in deze samenleving worden wij zo opgevoed met het idee dat mensen een heel andere categorie dieren zijn. Dat we mensen op een voetstuk plaatsen.
Zij probeert onze gevoeligheid daar eigenlijk een beetje te prikkelen. Van, ja. Hou dat in voor ogen en dan...
Juist, ja.
Ben je iets respectvoller.
Ja, precies. Ja, ik denk dat het een manier is om te laten zien van... kijk eens, hier staat echt iets op het spel. Dit is niet zomaar dat je met een ding iets doet. Dit is even erg, of dit is even mogelijk ingrijpend... als dat je iemand van onze soort, onze diersoort, zou gebruiken. Ja, ja en dan die bio-industrie... Daarover zegt hij wat meer. Eigenlijk zegt hij, dat is interessant, hij zegt in theorie kun je nog altijd vlees eten en zuivel eten. In theorie. Als je zeker weet dat die voedselproducten niet uit de bio-industrie komen. Dus stel je leeft op het platteland en je weet wie jouw dieren zijn of... waar die dieren staan, hoe ze behandeld worden... dan kan je misschien nog wel ermee wegkomen dat je vlees eet. Als je weet dat ze pijnloos zijn gedood. Als je weet, als het gaat om zuivel... dat je weet dat er geen kalveren zijn weggehaald bij de moeders, bij de koeien. Ja, en hij zegt, in beginsel kan dat dus... maar praktisch betekent het voor... De meeste mensen leven in steden en halen hun vlees en hun zuivel uit de bio-industrie. Dat komt door schaalvoordelen. En hij zegt, ja, praktisch betekent dat we alle vlees- en zuivelproducten moeten boycotten. En dat we ook andere mensen moeten aansporen tot boycotten. En dan noemt hij wat, gaat iemand op wat drogredenen en uitvluchten, excuses zou hij zeggen... Dus bijvoorbeeld, heel veel mensen zijn tegen stierenvechten in Spanje. Die vinden dat barbaars of het neerknuppelen van zeehonden. Ja, maar hij zegt, ja, dat is even erg als wat er in de bio-industrie gebeurt. Dat is, het is hypocriet om die stieren te geven, maar niet om die varkens, omdat je ze niet ziet.
Ja, dus hij gaat meerdere van die drogredenen of tegenwerpingen langs inderdaad. En vervolgens eigenlijk een heel duidelijk pleidooi van... in theorie moet het kunnen, praktijk kan het niet. Dus stop met zuivel, stop met vlees. En moedig ook anderen aan dus. Dat,
ja.
Dat is ook een belangrijk element erin.
Zeker, ja.
Zit er ook iets utilitaristisch in?
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Het gaat uiteindelijk ook om zoveel mogelijk mensen omkrijgen...
Ja, en heeft hij daar ook zeg maar zijn filosofische inspiratie uitgehaald? Ziet hij zichzelf zo, zeg maar?
Ja, hij beschrijft zichzelf als broadly utilitarian. Hm. Dus grofweg utilistisch. Al zijn er wel heel veel nuances binnen het utilisme die van belang zijn. Dus er zijn verschillende vormen van utilisme en... Die worden vooral belangrijk wanneer je gaat praten over die andere vraag, het nemen van levens. Daar maakt het echt uit wat voor invulling je geeft aan het utilisme.
Dat is eigenlijk dus telkens is die redeneerslag gewoon toeredeneren naar de beste verdeling van genot en de bestrijding van pijn?
Ja zeker. Het utilisme is een consequentialistische ethische theorie. Dat betekent het is een theorie die uitgaat van de gevolgen van je handelingen. En inderdaad, één manier om die gevolgen dus te meten... is door te kijken naar hoeveel welzijn dat zou opleveren... een bepaalde handeling zou opleveren. En het idee is dat je de handeling moet stellen... die het meeste welzijn zal opleveren. Ja, dus zijn hoofdargument voor het niet eten van vlees... is natuurlijk dus dierenwelzijn. Maar hij zegt wel... Je zou eraan kunnen toevoegen dat vlees ook gewoon onnodig is in een menselijk dieet. En ook ongezond. Tenminste in de mate dat veel mensen vlees eten. Het leidt tot cholesterol, verzadigde vetten. En een andere aanvullende reden is dat de bio-industrie ook heel erg vervuilend is. Ook qua CO2-uitstoot. En ook een inefficiënte omgang is met natuurlijke grondstoffen. Je kunt veel meer eten verbouwen als je dat, als je vegetarisch, als je plantaardig eten verbouwt, dan als je dierlijk eten verbouwt.
Dit ging allemaal over die vraag van hoe ga je dat om met de natuur. Dit ging nog niet over die vraag van het nemen van een leven.
Ja.
Dat kwam dus net vervolgens in zijn werk de Practical Ethics voorbij.
Yes. Ja, Practical Ethics. Dus dat is een boek dat hij 4 jaar na Animal Liberation schrijft. 1979. En hier vertrekt hij eigenlijk weer vanuit hetzelfde principe. Het beginsel van gelijke waardering van belangen. Van ieder wezen. Dus de aanpak is in principe hetzelfde. Wat wel verschilt is dat hij hier wat dieper ingaat op zijn opvatting van ethiek. Dus hij begint het boek door te vertellen wat ethiek volgens hem niet is. En dan zegt hij, ja, ethiek is niet wat God of de natuur ons opdraagt. Ethiek is ook niet een reeks geboden en verboden. Het is niet iets dat verschilt van cultuur tot cultuur. Daar geeft hij trouwens allemaal argumenten voor. Het is ook geen kwestie van smaak. En wat is ethiek dan wel? Volgens Singer, om het heel kort samen te vatten, is ethiek het innemen van een universeel onpartijdig standpunt. En hij geeft dan een voorbeeld. Stel je bent op een onbewoond eiland met een aantal andere mensen verzeild geraakt. En je gaat een beetje dat eiland verkennen en je ziet opeens een fruitboom. Dan kan je meteen gaan denken, ja, ik ben de enige die deze fruitboom heeft gevonden. Dus op zich zou ik gewoon dit fruit kunnen pakken en allemaal zelf kunnen opeten. Maar je kunt ook denken, die andere mensen die hebben ook honger. Die hebben ook wel, of trek. Ik weet niet hoe lang ze al op het eiland zitten. En die kunnen ook wel wat fruit gebruiken. Zou het niet eerlijker zijn om ook hun belangen mee te wegen?
Ja.
Als het gaat om het eten van dat fruit.
En daarbij ook dus weer dat beginsel van diezelfde waardering van ieders belang.
Ja,
ja.
Ja. Dus dat is hoe die bij dat principe komt. Dat voor hem dus echt toonaangevend is. En ja, dan gaat hij door op die vraag, ja, mag je een leven nemen?
En misschien nog één stap terug, ja. Want dan zeg je dat universeel onpartijdig standpunt. Vanuit postmodernistische opvatting kun je op zijn minst, en gewoon praktisch kun je constateren dat op een hele hoop plekken mensen wel verschillend denken. Hoe laat hij dat of hoe beschouwt hij dat dan?
Ja, dus hij zegt, aan de oppervlakte kan het lijken alsof er heel veel variatie is tussen verschillende vormen van moraliteit. Maar hij zegt, als je dieper gaat speuren, dan zie je dat het principe dat pijn slecht is eigenlijk overal geldt. Dat pijn iets is dat moet worden vermeden. En zo zijn er wel meer grondprincipes die je kunt bedenken. Bijvoorbeeld het belang van het hebben van een familiekern. Het belang van geborgenheid, een dak boven je hoofd. Je kunt een soort kern ontdekken. Een kern van morele beginselen die overal gelden.
Ja, en er zijn gewoon zeg maar soort schadelijke praktijken die daar bovenop kunnen komen. Die moet je elimineren, maar ja, daaronder zit een soort gedeelde stroom.
Ja.
Ja. En dan komt hij volgens, want ik onderbrak je na het bij dat punt van het leven nemen van een ander wezen.
Ja, dus hij gaat dan op 3 verschillende casus in. Op de casus of je een dier mag doden. Dus een niet-menselijk dier, moet ik erbij zeggen. Daarna gaat hij in op de vraag of je een embryo of een foetus mag doden. Dus ja, het abortusvraagstuk. En tenslotte gaat hij in op de kwestie van euthanasie. Dus of je een volwassen mens mag doden. En ja, om met die eerste casus te beginnen. Hij zegt, in het algemeen moet je overigens altijd de indirecte gevolgen meewegen van je handeling. Dat volgt uit het utilisme. Het maakt niet uit. Je moet proberen zoveel mogelijk gevolgen van je handelingen mee te wegen. En ja, hier komen dus die verschillen tussen dieren naar boven. Om te beginnen, een onbewust dier, zegt hij, mag je doden. Mits er geen nadelige indirecte gevolgen zijn. Dus ik weet het niet, als je alle plankton uit de wereld zou halen.
Dan sterven de walvissen.
Dan sterven de walvissen, juist. En dat wil je niet. Maar aan zich is er niets in de aard van het dier, van een plankton, dat het doden ervan
in de weg staat.
Ja. Dan gaat hij verder naar bewuste dieren en dan geeft hij voorbeelden zoals reptielen, vissen. En hij zegt, in dit geval is het wat lastiger. En hier maakt hij eigenlijk een verschil tussen twee verschillende vormen van utilisme. Volgens de eerste vorm, daarin tel je alleen de bestaande dieren mee. Je gaat uit van alle wezens die bestaan. Ja, volgens die benadering mag je een bewust dier niet doden, mits dat dier een plezierig bestaan heeft. Want dan leidt dat tot een netto verlies van plezier. He, je haalt
maar
dat dier
weg.
Maar
een dier uit zijn lijden verlossen is dus een mogelijkheid, zeg maar.
Zeker weten. Als het dier lijdt, dan is het juist wel geëigend om dat dier te doden. Dan is er wel een andere benadering. En volgens die benadering kun je ook niet bestaande dieren meetellen. Of nog niet bestaande. En het idee is hier, stel dat je bijvoorbeeld een vis doodt, maar wel met de gedachte om daarna weer een nieuwe vis te kweken, op de wereld te zetten, dan is het wel toegelaten. Dan is het wel moreel aanvaardbaar. Waarom? Omdat je dan geen netto verlies van plezier hebt. Dus dan heb je haalt één vis weg, maar daarvoor in de plaats komt een ander wezen dat net zoveel plezier kan ervaren. Het idee hier is dat dit soort dieren, dus alleen bewuste dieren, ze zijn niet zelfbewust, dat een soort van houders van plezierige toestanden zijn. Of onplezierige toestanden.
En schaart hij zich bij een van die twee stromingen, zeg maar? Of?
Dat is een goede vraag. Daar is hij niet heel, heel erg gedecideerd over. Hij schippert een beetje tussen die twee stromingen. Want ze leiden allebei tot intuïtieve problemen. Het is trouwens deze twee benaderingen. Dus de ene heet de prior existence view. De andere heet de total view. Daar zitten heel veel paradoxen en filosofische problemen aan vast. Waar hij ook zegt dat hij daar de antwoorden niet op heeft.
Want het interessante vind ik van die tweede benadering is van tel je die niet bestaande mee. Die vis die je doodt, dat je zou juist veronderstellen van er zit een intrinsieke waarde in dat dier, of we moeten die belangen meetellen. Dus dat voelt heel tegenstrijdig eigenlijk met het hele vorige verhaal. Om dan te zeggen, ja, als je er een nieuwe voor in de plaats zet, is het wel prima. Zeg maar. Dus het
gaat echt om de houder van plezierige toestanden, wat je net zei. En niet
om een intrinsieke waarde.
De intrinsieke waarde van de vis, die levende vis.
Inderdaad, maar met de kanttekening dat het hier om bewuste dieren gaat en geen zelfbewuste dieren.
Ja, want daar gaan we nog naar toe. Ja.
Want we gaan nu naar de derde categorie.
Goed bruggetje.
Goed dat je het expliciteerde. Die had ik niet helemaal scherp. Ja. Niet bewust, bewust en zelfbewust.
Juist. En hij zegt, zelfbewuste, meer rationele dieren. Dat zijn bijvoorbeeld dieren zoals varkens, honden, katten, koeien, walvissen. Dat zijn dieren die ook een besef hebben van een toekomst en een verleden. En daarbij moet je niet denken aan een eekhoorn die een nootje begraaft. Dat hij dan in de winter of in de lente kan opgraven. Want dat is misschien meer instinctmatig. Maar hij heeft echt over bijvoorbeeld een varken dat eten heeft ontdekt in het bos. En dan op een gegeven moment, als hij trek krijgt, richting het bos waggelt. En dan merkt dat er een ander varken achter hem aan zit. En wat hij dan doet is, dit is geobserveerd trouwens, dan neemt hij opeens een andere afslag. Dan gaat hij niet naar die plek toe waar hij dat eten gevonden heeft of begraven heeft. Omdat hij weet dat er iemand achter hem zit. En ja, daaruit blijkt dat dieren toch rationeel zijn. Natuurlijk in mindere mate dan mensen. En zo zijn er nog andere experimenten waar heel duidelijk uit blijkt dat dieren ook een besef hebben van het idee dat ze voortleven. Dat ze voortbestaan, dat ze een toekomst hebben. Ze hebben ook herinneringen. En Singer zegt, wat volgt daar nou uit? Ja, en hier komt ook weer een onderscheid naar voren tussen verschillende soorten utilisme. Volgens het hedonistisch utilisme, daar hebben we het eigenlijk een beetje over gehad al. Mm-hmm. Is het van belang dat je toestanden van welzijn, dat je daarvoor zorgt. Dat er zoveel mogelijk welzijn is. Een psychologische toestand van plezier. Volgens die benadering, ja, is het op zich toegelaten om een varken te doden, mits het geen netto verlies aan plezier oplevert. Dus dan moet je er wel bij nagaan dat het geen groepsgenoten heeft die lijden als gevolg van het verdwijnen van hun kameraadje. Maar hij zegt, je hebt ook een andere vorm van utilisme, het voorkeursutilisme, preference utilitarianism. En dat is de vorm die Singer eigenlijk omarmt. Waar zijn voorkeur naar uitgaat. Hij zegt, volgens deze versie gaat het erom dat je zoveel mogelijk voorkeuren in vervulling laat gaan. Het gaat dus er niet om iets psychologisch, maar echt om een, ja, een objectieve voorkeur die een wezen heeft. En ja, wat hieruit volgt uit deze theorie, is dat het wel moreel problematisch is om een varken om het leven te brengen. Waarom? Omdat je daarmee een voorkeur eigenlijk in de kiem smoort.
Ja. Want het gaat om de voorkeur van het varken en eventueel zijn groepsgenoten, maar niet om de voorkeur van degene die overweegt.
Die moet je wel tegen elkaar afwegen. Maar Singer zou zeggen, ja, jouw voorkeur om varkensvlees te eten, die weegt niet op tegen de voorkeur van het varken
om niet dood te gaan.
Om niet dood te gaan. Ja.
Nee, oké, maar dus dat netto verhaal, dat daarin moet je dus, ik begreep het zo even van, dat gaat dan om de voorkeuren van de varken en eventueel zijn groepsgenoten, zeg maar. Maar dat is breder. Dat is ook van de menselijke dieren. Dat netto verhaal moet je dus breed zien.
Ja, absoluut. Okay. Ja, ja. Ja. Dat geldt ook voor voorkeuren. Dat uiteindelijk moet je het nog altijd inderdaad aggregeren. Of samen tellen. Al die verschillende voorkeuren die in het geding zijn. Maar het idee is, en hij zegt wel daarbij dat het hebben van zo'n voorkeur iets gradueels is. Hè. Dus dat, en dat komt omdat het hebben van een besef van de toekomst en het verleden ook iets gradueels is. Dus sommige diersoorten hebben dat nu eenmaal in veel verregaandere mate dan anderen. En dan, ja, mensen hebben natuurlijk een heel sterk besef van de toekomst, een biografisch idee. Dat wij zien ons leven als een boek met ongeschreven hoofdstukken. En daarom is het ook zo erg als je een mens, ik moet erbij zeggen, een zelfbewust, rationeel mens om het leven legt.
Je legt alvast een bruggetje naar het vervolg, denk ik.
Ja, ja, precies. Ja, precies. Omdat je daarmee, ja, een hoofdstuk eigenlijk doorkruist. In die zin is dus het leven is een zelfbewust, rationeel dier niet inwisselbaar. Terwijl een bewust dier dat veel meer is. Ja. Dat is een belangrijk onderscheid. Ja, en daarom concludeert Singer dus, zelfbewuste dieren, honden, varkens, katten, mag je niet doden. Mag je niet doden omdat je daarmee een voorkeur.
Tenzij ze lijden.
Dat is eigenlijk een punt dat ter sprake komt bij de euthanasie. Het euthanasieverhaal. Wat nou als je daarmee, als je leed wil vermijden. Als het gaat om euthanasie heb je natuurlijk verschillende gevallen, verschillende soorten euthanasie. En één soort die hij bespreekt is het geval van onvrijwillige euthanasie. En dat is eigenlijk, hij zegt er zelf dat dat eigenlijk iets heel geks is. Dat gebeurt niet zo vaak. Dat is een geval waarin iemand niet instemt met euthanasie, terwijl de persoon die euthanasie wil plegen wel goede bedoelingen heeft, want die wil die persoon uit zijn lijden verlossen. Of die wil vermijden dat die persoon lijdt. Maar hij zegt, dit zijn vrij uitzonderlijke gevallen, want in de meeste gevallen van euthanasie is er wel sprake van instemming. Of is er überhaupt geen mogelijkheid tot instemming, omdat het gaat om een mens die niet langer bewust is. of zelfbewust. Ja, misschien om eerst te beginnen met die vrijwillige euthanasie. Ja, daar is Singer vrij duidelijk over. Als die persoon een voorkeur heeft en die duidelijk heeft gemaakt, en als het gaat om een duurzame voorkeur, dat moet natuurlijk wel getest worden door misschien door een arts. Maar tenslotte, als iemand toch echt zo'n voorkeur heeft, dan moet je die voorkeur respecteren. En dan is euthanasie gerechtvaardigd. Je zou ook vanuit hedonistisch-utilistische gronden kunnen betogen dat wanneer iemand lijdt, dat het goed is om aan dat lijden een eind te maken.
Ja, de netto score wordt dan beter.
Ja, inderdaad. Ja. Dan moet je natuurlijk wel weer de indirecte gevolgen meewegen. Hè? Hoe zouden de naasten dat vinden enzovoorts. Dan ja, niet vrijwillige euthanasie. Dat is misschien wat ingewikkelder. Als het gaat om een niet bewust mens, dus denk aan iemand die hersendood is. Ja, daar is het simpel, daar mag dat. Weer al. Natuurlijk, stel er is een hele rijke familie die hebben genoeg middelen om een familielid in leven te houden. Dus biologisch in leven te houden. Ja, dan is daar op zich ook niks op tegen. Als zij daar middelen aan willen besteden. Maar het is niet moreel ongerechtvaardigd om euthanasie te plegen in dat geval. Omdat die mens niet kan lijden. Omdat die en ook geen voorkeur heeft. Nee. En ook geen belang erbij heeft om voor te bestaan. Die persoon heeft geen projecten meer.
Geen zicht op nieuwe hoofdstukken.
Nee, inderdaad. Maar ja, wat doe je dan met iemand die wel bewust is, maar niet zelfbewust? Dus denk aan iemand die zwaar verstandelijk gehandicapt is. Dat is lastiger. En dit is waar Singer wel met iets met controversiële conclusies komt. En dit is ook waarom hij in het verleden wel eens in een verkeerde hoek is gezet. En voor opschudding heeft gezorgd. In de jaren 80 heeft hij bijvoorbeeld lezingen gegeven in Duitsland en Zwitserland. En bij een van die lezingen kwam er een jonge man het podium op. En die heeft zijn bril van zijn gezicht gerukt. En onder zijn schoen vermorzeld. Zo ontzettend emotioneel werd hij door wat Singer daar betoogde. Maar hier is het wel belangrijk om echt weer te gaan kijken naar de argumenten van Singer. En Singer die betoogt, ja, een bewust mens. Tuurlijk, het is een mens, het hoort tot onze diersoort, tot onze soort. Maar als het in principe is een mens dat bewust is, dus niet zelfbewust, vergelijkbaar met een krokodil of met een vogel. En het zou gek zijn als we dan verschil gaan maken tussen die verschillende dieren. Dat zou specificistisch zijn. Dus de enige gronden die daar dan van belang zijn, ja, is weer of er een netto verlies van plezier zou geschieden als je die mens van het leven berooft. En hij is er zich van. Hij begrijpt ook dat natuurlijk het kan zijn dat heel veel mensen er belang bij aanhechten dat die mens blijft leven.
De indirecte gevolgen.
Ja, de indirecte gevolgen. Maar niets in de aard van dat mens verzet er zich tegen dat je die persoon pijnloos om het leven brengt. Tenzij die persoon een heel gelukkig bestaan had. Dus misschien was het wel een heel plezierig bestaan. Nou, dan is het op zich dan is het op zich slecht om daar een einde aan te maken. Maar het is dus niet. Het is, op zich is het niet moreel ongerechtvaardigd om dat te doen wanneer die persoon lijdt. Of wanneer je dat doet op een pijnloze manier en niemand daar verder onder lijdt.
En als je dan kijkt naar de belangenafweging daarin, had, je kunt het lijden van die persoon zetten, maar je kunt natuurlijk ook veel het lijden van de omgeving doen. Want mensen zeggen, ja, ik moet er telkens erheen, daar heb ik niet zo zin in.
Ja.
Hoe tellen die voorkeuren mee in zo'n afweging? In het geval van een bewust
Ja, die tellen zwaar mee. En ik moet hier wel misschien even voor duidelijkheid. Mensen denken, om even goed scherp te stellen wat nou het verschil is tussen een zelfbewust en een bewust mens. Mensen met het syndroom van Down, die zijn zelfbewust, zou Singer zeggen. Dus dat is goed dat we dat even scherp stellen, want het gaat echt om, bij bewuste mensen gaat het echt om hele erge verstandelijke beperkingen. Echt dat je echt geestelijk op het niveau van een eenjarige zit en blijft zitten je hele leven. Daarbij, ook al zou euthanasie dus in principe gerechtvaardigd zijn, zal het in de praktijk toch niet zo zijn, omdat heel veel mensen bereid zouden zijn waarschijnlijk om zo'n mens, om de zorg te dragen, over te nemen over zo'n mens. Dus in de praktijk zal dat toch niet zo vaak voorkomen, denk ik, zou Singer zeggen. Maar dus als je puur kijkt naar de intrinsieke kwestie, is het intrinsiek slecht om zo'n mens te euthanaseren? Dan zou Singer zeggen nee.
Nee, en dat schuurt omdat, ik denk, voor veel mensen intuïtiever toch iets van een intrinsiek waarde wel zit in het onderscheid, zeg maar, tussen mensen, menselijke dieren en niet-menselijke dieren.
Ja, en hij dat op het bewustzijnsniveau pakt. Ja. En dan,
ja. Ja, en hij, Singer, denkt dat hij ziet inderdaad dat een sterke intuïtie is. Maar hij denkt dat een culturele intuïtie is. Een overblijfsel van religieus denken, bijvoorbeeld.
En misschien omwille van de tijd nog door naar zijn derde werk, The Life You Can Save, het derde grote werk.
The Life You Can Save, een boek uit 2009. Singer die bepleit daarin dat wij vergaande morele verplichtingen hebben ten aanzien van mensen in ontwikkelingslanden. Ten aanzien van mensen die heel ver weg wonen, die we niet kennen. Maar die bijvoorbeeld gebukt gaan onder hele erge armoede. En deze opvatting die verdedigt hij door eerst een gedachte-experiment voor te leggen. Dat heel bekend is geworden inmiddels. Het gaat om de situatie waarin je langs een vijver loopt en je ziet opeens een kind verdrinken. Ja, dan is het idee volgens Singer, dan moet je eigenlijk dat water inspringen en dat kind redden. Dat zou ieder normaal weldenkend mens doen. En het feit dat je schoenen nat worden, dat je kleren onder de modder gaan zitten, ja, dat doet er niet toe. Want het belang van dat kind gaat daarboven. En vervolgens giet hij dat eigenlijk in een argument. Dus hij destilleert een argument uit dat experiment. Het argument gaat eigenlijk ongeveer zo. Het bestaat uit drie premissen en een conclusie. En de eerste is, als je iets slechts kunt verbeteren zonder iets van vergelijkbaar belang te hoeven opgeven, moet je dat doen. De tweede is vrij simpel. Absolute armoede is iets slecht. En dan de derde luidt, we kunnen iets van absolute armoede doen verdwijnen zonder iets van vergelijkbaar belang te hoeven opgeven. En dat leidt hem tot de conclusie dat wij de plicht hebben om dat te doen. Bijvoorbeeld door geld te doneren aan een liefdadigheidsorganisatie. En dit argument is voor Singer genoeg om te concluderen dat mensen in westerse landen verregaande verplichtingen hebben ten aanzien van mensen in landen die heel erg laag staan in de Human Development Index. En hij zegt, de reden dat we dat dan toch niet doen, want er wordt nog altijd te weinig gedoneerd naar Singer's smaak. Die redenen die zijn niet te herleiden tot morele redenen, maar puur tot psychologische redenen. Psychologische factoren. Bijvoorbeeld dat ze heel ver weg zijn, die mensen. Het kind in die vijver, dat zien we. We zien dat kind. We zien het kind spartelen. Daardoor hebben we meteen sympathie voor dat kind. Dus het is ook het feit, die mensen die in hele arme landen leven, die zijn ook onbekend. Maar Singer zegt, dat zijn geen goede redenen om het alsnog niet te doen. Dat zijn geen goede redenen om geen geld te geven aan liefdadigheidsorganisaties. Dan gaat hij nog in op een aantal tegenwerpingen. Ja, eentje is dat het simpelweg te veel eisend is om van mensen te verwachten dat ze, ja, mensen die ze nog nooit gezien hebben, waar ze mee niet dagelijks in aanraking komen, dat ze die zo gaan helpen. En een vorm van deze tegenwerping is dat het ook tot een heel eendimensionaal leven zou leiden. We kunnen niet ons hele leven leiden op een manier dat we zoveel mogelijk goede dingen doen. Zoveel mogelijk leed kunnen vermijden. We hebben ook andere voorkeuren. We hebben andere wensen naar theater gaan, naar de film gaan, sport doen enzovoorts. En een andere vorm van deze veel eisendheid tegenwerping, dat we ook onze familie en onze naasten, dat we willen partijdig zijn ten aanzien van deze mensen. Dat hoort bij ons mens zijn.
Ja, dat niet iedereen voor ons niet iedereen gelijk is.
Juist,
ja.
Juist. Maar Singer zegt, ja, dit is ook niet overtuigend. Want je hoeft echt niet je hele leven in het teken te stellen van het doneren van geld. Je kunt altijd nog andere dingen doen.
Maar misschien zegt hij ook van dat zijn allemaal psychologische verklaringen. Maar moreel gezien of ethisch gezien doet het er niet toe.
Ja, dat zegt hij uiteindelijk inderdaad. Uiteindelijk zegt hij overleven is van zwaarder moreel belang dan naar de film gaan. Dan geld hebben om nieuwe kleren te kopen. En hij is wel, moet ik zeggen, hij is wel praktisch. Of hij heeft wel wat realiteitszin. Want hij zegt wel dat hij voor een progressieve schaal zou zijn. Waarbij de 90% laagste verdieners niet meer dan 5% van hun inkomen zouden hoeven afstaan. Dus dat is, hij zegt, ja, 5%, kom op, dat kan iedereen. Dat is, dan kun je zelfs nog nieuwe kleren kopen. En hij zegt, ja, dan, dat zou $1,5 biljoen per jaar opleveren. Dus ja, het gaat om enorme getallen.
Wat ik me een beetje afvraag als we, om je te interrumperen, maar wat ik een beetje afvraag als we dit zo bespreken en die verschillende werken langs gaan. Ziet hij zichzelf als ethicus of is hij heel erg begaan met sociaal onrecht in de wereld of met dieren? Weet je iets over hoe hij tot dit soort, tot zijn thema's komt, zeg maar? Wat zit er qua drijfveer achter?
Ja, ja. Ja, Singer, hij is heel activistisch. Ik denk dat hij een hele activistische inborst heeft. Hij natuurlijk geeft hij om deze dingen. Maar tegelijkertijd gaat het hem niet om de sentimentele dimensie. Hij denkt in eerste instantie echt dat het rationeel gerechtvaardigd kan worden. Dat het volgt uit objectieve, rationele principes.
Ja, en dat is misschien die metervraag of niet? Van waarom dat activistische, dat hebben misschien meer mensen, maar die behoefte om dat activistische met dat rationalistische te combineren. Ja,
ja.
Dat is gewoon een interessante combi. Het is inderdaad omdat het een gekke vorm van pleidooi is. Want het is juist, ja, omdat je vervaagt bepaalde bestaande gevoelswaarden om een appeal te doen tot juist meer voor anderen te doen. Dus, is er iets inderdaad op dat snijvlak wat hem aanzet?
Ja, nee, het is een interessante combi inderdaad. Want de meeste filosofen zijn niet zo activistisch. En de meeste die blijven in hun ivoren toren. Maar ja, Singer, ja, ik denk dat hij ziet die dingen als complementair, denk ik. Doordat je heel stevig staat als het gaat om je rationele rechtvaardiging, je onderbouwing, juist dan kun je ja, met de volste zekerheid acties ondernemen. Ja, dat denk ik.
Ja, en zet dat mensen uiteindelijk in beweging? Want dat is misschien de gevoelsmatige vraag die ik zelf bij heb. Dat zo'n onderbouwing is, ja, goh, inderdaad, zeg, goh, dat is wel, nou ja, interessante gedachtegang. Maar komen de mensen makkelijk door in beweging? Of heb je dan een andere vorm van appel nodig ook? Wat gaat hij daarop in, zeg maar, ook van rationele route is de route om dit in gang te zetten? Ja, ik bedoel, dat is het hele project. Dus ik hoop dat hij dat denkt. Maar dat...
Hij maakt wel een onderscheid tussen twee niveaus van ethiek, van utilistische ethiek. En hij is er zich ervan bewust dat veel mensen geen behoefte hebben aan die hele zorgvuldige onderbouwing. Aan die hele diepgaande rationalistische onderbouwing. En dat het voor veel mensen genoeg is om bepaalde algemene vuistregels te bedenken en die te volgen. Dus ja, ik denk dat heel erg ligt aan het soort mens. Sommige mensen die worden meer gedreven door hun empathie, door hun sentimenten. En andere mensen hebben juist echt heel erg behoefte aan die rationele verankering, die rationele onderbouwing.
Ja. Ja. Grappig. Dankjewel, Lucas. Volgens mij een ontzettend interessant verhaal, omdat het echt een complete outlier is in wat misschien wel de grootste outlier.
Allard, kijk nu vragend naar mij, even voor de luisteraars. Een outlier is het zeker. Ja,
ja, heel interessant. Maar wel goed, en een heel boeiend project van Pieter Singer. En we begonnen met het boek Animal Liberation. Iets een thema, dierenrecht, waar hij niet als eerste over schrijft, maar wel de grote filosofische onderbouwing levert voor dierenmishandeling, om dat tegen te gaan. Daar gaat het namelijk in eerste instantie over. Heeft het over dierproeven en bio-industrie. En het voorwoord begint al sterk met van, er is een tirannie van menselijke dieren over niet-menselijke dieren. En wat zegt hij? Alle diersoorten zijn gelijk. En dus moeten we gaan kijken welke principes liggen daaronder. Hij bouwt het op aan een bestaand principe. Alle mensen zijn gelijk. Ja, hij zegt eigenlijk alle dieren zijn gelijk, volgt daaruit. Dat betekent niet dat ze allemaal exact hetzelfde zijn, maar dat er een moreel ideaal is waarin we een gelijkwaardigheid van hun aller belangen zien. Straks zullen we zien dat hij naar verschillende bewustzijnsniveaus onderscheid maakt. Maar moreel doen dus de verschillen er niet toe. Ze hebben allemaal belangen en die belangen zijn utilistisch, het verminderen van pijn en het bevorderen van genot. En zeker de dieren die dus dingen kunnen ervaren, hebben er gewoon belang bij dat hun genot wordt versterkt en hun pijn wordt verminderd. En hij zegt, Singer, als je daar nou onderscheid in maakt, dan is dat specistisch, als tegenhanger van racistisch. Het is een ongerechtvaardigd onderscheid maken tussen verschillende soorten. Zijn vraag die hij dus probeert te beantwoorden in Animal Liberation is van, mag je leed veroorzaken? En daarbij is het vermogen om pijn te lijden voor hem leidend. Dat hele thema van het doden van een wezen komt dus bij een later werk ter sprake. Hij gaat dan in op het onderwerp dierproeven. En hij zegt, als er een direct urgent doel is om zo'n proef te doen, dan is het onder voorwaarden mogelijk. Een ethische commissie moet erbij. De alternatieven moeten worden uitgeput. En roept hij zo'n vraag erbij op van, zou je het ook doen bij een mens met hersenschade? Namelijk allemaal om te benadrukken, een dier is geen ding, maar is een medewezen waar we dus met de belangen van dat wezen moeten rekening houden. Kijk je naar bio-industrie, die zegt, in theorie moet je vlees kunnen eten en zuivel kunnen eten. Als je ze een fijn leven geeft, als je de dieren niet weghaalt bij hun moeder als ze jong zijn, als je ze pijnloos uiteindelijk doodt. Maar praktisch gezien kan het niet, want we leven in steden, dus zijn er bio-industrie nodig om schaalvoordelen te pakken. Kortom, we moeten uiteindelijk zuivel en vlees boycotten. Theorie kan het, praktijk kan het niet. En in zijn werk gaat hij dan ook allerlei excuses langs van wat voor argumenten kun je inbrengen om hier tegen te zijn. En ook die probeert hij allemaal heel goed te weerleggen. Vervolgens gaan we door naar dat thema van in de practical ethics. Kun je ook dieren doden? Daar gaat hij met vanuit hetzelfde principe vertrekt hij. Namelijk van er moet eenzelfde waardering zijn voor alle belangen van alle wezens. En hij begint eigenlijk met uiteenzetten wat ethiek niet is. Het is niet een door God gegeven orde of door natuur ingegeven orde. Het zijn niet vaststaande geboden. Het is niet een cultureel ding. Het is niet een smaakding. Nee, het gaat over het innemen van een universeel onpartijdig standpunt. Waarom dan toch verschillen tussen culturen? Hij zegt, dat is ogenschijnlijk. Uiteindelijk zitten daar toch allemaal vergelijkbare principes onder. En dan gaat er vervolgens over drie thema's eigenlijk langs van het nemen van levens van wezens. En allereerst het doden van een dier. En dan komt hij met het onderscheid tussen niet-bewuste dieren, zoals het plankton. Mag je doden, daar is in principe moreel geen bezwaar tegen. Waar het niet dat vanuit zijn utilisme het ook heel belangrijk is om de indirecte effecten te berekenen. Dus is er een indirect effect van het doden van alle plankton? Ja, want dan kunnen de walvissen bijvoorbeeld niet meer eten. Stap daarboven heb je de bewuste dieren. Dan heb je eigenlijk een beetje twee scholen. Tel je daarin alle bestaande wezens mee? enkel de bestaande. Dan heb je een andere benadering als je zegt, ook ik tel alle niet bestaande mee. Bij de bewuste dieren zegt hij, ja, als je die niet bestaande dieren meetelt, zou je een kweekvis bijvoorbeeld kunnen hebben die in de plaats komt van een bestaande vis. Je doodt de een, er komt een andere voor in de plek. Dat zou dan eventueel te rechtvaardigen zijn. Heel anders is het bij de zelfbewuste dieren die een rationele slag hebben en ook een bewustzijn van toekomst en verleden. Iets anders dan instinct, maar echt een soort enige vorm van kennis van hun eigen situatie waarin ze zitten. Ook daarvoor zitten die twee scholen. Een hedonistisch utilisme, waarin het gaat over zoveel mogelijk welzijn op een totale schaal. Zowel de directe kant als de indirecte kant. Als het voorkeursutilisme, waarin het gaat van het zoveel mogelijk voorkeuren in vervulling laten gaan. En hij zegt, vanuit dat tweede perspectief is het gewoon zeer problematisch om een zelfbewust dier te doden. Want dat dier zal een voorkeur hebben om door te leven. En ja, dat is gewoon dus het afnemen van het voorkeur van een dier. En waarom zou mijn voorkeur om het dier te doden zwaarder wegen dan het zeer zwaar wegende voorkeur van het varken om door te leven? Bij het hedonistisch utilisme zou je daar nog wat andere slag kunnen maken. Omdat je zou zeggen, het gaat om het totaalgenot wat toeneemt of afneemt. Bij die voorkeur is dus heel duidelijk dat het daarmee echt moreel compleet problematisch is. Hoe zit het dan met het uit het lijden verlossen van een dier? In bepaalde omstandigheden waarin het dier heel erg lijdt, kun je dan de instinctieve drang van een voorkeur hebben om door te leven overroelen door te zeggen dat het uiteindelijk beter is voor het dier om niet verder te leven. Nou, dat is natuurlijk de brug naar de menselijke dieren, de euthanasie. En daarin maakt Singer onderscheid tussen verschillende varianten. De onvrijwillige euthanasie doet hij als zijoptie af. Maar over het algemeen gaat het natuurlijk over instemming of over situaties waarin een mens geen mogelijkheid meer heeft tot het geven van instemming. In het geval van instemming is het heel helder. Volg iemand voorkeur die aangeeft. Zorg wel dat het een duurzame voorkeur is. Toets dat op een bepaalde manier, dat het niet een ingeving is. Maar daarbij is het logisch om gewoon diensgenes voorkeur om uit zijn lijden verlost te worden te volgen. Hoe doe je het dan bijvoorbeeld bij iemand die hersendood is? Het is in ieder geval moreel niet ongerechtvaardigd om dat te doen, want diegene kan geen voorkeur meer hebben. Eigenlijk gaat diegene van het niveau van zelfbewustzijn naar een niveau van bewustzijn. En kom je dus eigenlijk in een andere categorie terecht. Daarbij blijft gelden van dat er indirecte belangen omheen zitten en indirecte voorkeuren dus omheen zitten van mensen die van diegene houden en willen dat hij doorleeft. Hetzelfde geldt voor iemand met een hele zware handicap en die geen zelfbewustzijn meer heeft. Maar er is dus moreel eigenlijk geen reden om daar niet in te hebben. En dat klinkt dus pijnlijk. En Lucas zei inderdaad ook van dat het tot ophef rijdde. Tot zelfs een keer bij Singer zijn bril van zijn hoofd werd getrokken. Maar Singer zegt het is specificistisch om eigenlijk een onderscheid te maken tussen iemand die hersendood is en iemand en een lagere, tussen aanhalingstekens, diersoort die alleen bewust is en niet zelfbewust. Kortom, er is moreel eigenlijk geen fundamentele grond. Laat niet weg dat je dan in alle gevallen dat altijd een goed idee is. Sterker nog, zegt hij, in praktijk zie je heel vaak natuurlijk dat niet wordt gedaan en geen euthanasie wordt gedaan. Tot slot hebben we het over een derde groot werk gehad, The Life You Can Save. De vergaande plicht die we hebben ten opzichte van andere mensen, waar ook ter wereld. En dat begint met het gedachte-experiment van het verdrinkende kind in de vijver. En daar zegt hij, er is natuurlijk geen argument te bedenken om dat kind daar niet uit te redden. En al helemaal niet, omdat je weet van net nieuwe kleren aan hebt. En daar leidt hij een principe uit af. Hij zegt, als er eigenlijk, als je iets slechts kunt verbeteren zonder dat er iets vergelijkbaar slechts tegenover staat, of dat een vergelijkbaar belang opgeheven wordt, dan is dat dus het goede om te doen. Twee, als je absolute armoede is een slecht ding. Kortom, als je iets slechts kunt opheffen zonder dat het iets ergens anders oplevert, dan moeten we dus ook constateren dat absolute armoede moeten oplossen. En kortom, we hebben een vergaande morele verplichting om andere mensen te helpen, waar ook ter wereld. En dat wij dan graag voorkeur hebben om op een ander leefstijl te hebben, dat weegt niet op tegen hoe die mensen in armoede leven, in absolute armoede. En eigenlijk de enige argumenten die wij hebben om niet die mensen te helpen zijn psychologische argumenten. Ze zijn ver weg, ze zijn ons onbekend, maar dat zijn dus moreel gezien geen goede redenen volgens Singer. De vraag die je wel zou kunnen stellen is van, is het niet te veel eisend? Vraagt het niet te veel van de mens om zich voor de hele wereld verantwoordelijk te voelen? Plus leidt het niet tot een heel eendimensionaal leven waarin je alleen maar bezig bent om het ongeluk van anderen op te lossen? Is het niet eigenlijk heel vanzelfsprekend dat je voorkeur hebt voor je nabije kring, voor je eigen familie? Ja, dat zou kunnen. En we hebben natuurlijk met elkaar ook gehad nog op het einde van de metavraag eigenlijk van dit hele rationele denken, helpt dit nou? Het geeft inderdaad echt een hele goede, strakke, niet sentimentele, rationele ondergrond voor activisme. Voor Singer werkt het, voor een deel van de effective altruism beweging leidt dat tot een goede impuls. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat er mensen zijn die op andere gronden draaien, die juist wel een empathie nodig hebben of een bewogenheid bij mensen op een emotioneel niveau in plaats van een rationeel niveau. Maar wat Singer in ieder geval heel duidelijk als project heeft, is op rationele gronden moraliteit ten aanzien van andere menselijke dieren en alle dieren in het algemeen te framen. Dankjewel Lucas voor een heel helder verhaal daarover. Het enige wat jij nog van tevoren zei, wat misschien nog leuk is om te noemen, is dat Singer heel goed te lezen is. Je zei een beetje, dit is eigenlijk misschien de meest overbodige podcast in die zin.
Ja.
Lees gewoon een boek van hem.
Ja, klopt. Kraakhelder. En je hoeft het verder niet te interpreteren eigenlijk. Het staat er gewoon.
Ja. Ja. Nou, dank dat je ons daar wegwijzing hebt gemaakt. Dankjewel Judith. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que...